In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 81, de versen 12 en 4. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Want dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. 81, 12 en 4. Is op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren uit het boek Handelingen, hoofdstuk 1, de versen 4 tot 14. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 119, vers 87, Kom mij te hulp. We lezen dus Handelingen 1, vers 4 tot 14. Wij belijden ons geloof en we zingen Psalm 119, vers 87. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heen voer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar ze bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen. Hier eindigt de schriftlezing. Bij de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, en in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De Heere gemeente, dat ik u vanavond mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 1, en daarvan vers 14, het eerste gedeelte. Handelingen 1, vers 14a, dan luidt Gods woord onze tekst voor vanavond al dus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heilige God, die de hemel hebt tot uw troon en deze aarde tot een voetbank voor uw voet. En die u in uw wonderlijk welbehagen in uw eenzijdige liefde niet alleen uw Zoon hebt gegeven in het menselijk vlees om onder ons te wonen, ons ten goede te sterven en op te staan tot eeuwig leven, maar die het ook behaagt om uw geest te doen wonen in zondaars harten. Als wij op deze zondagavond, in de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren, tot u naderen, om u te vragen om de doorwoning en om de doorwerking van uw Heilige Geest. Geef ons dan dat we ons bewust mogen zijn dat we vragen om dingen die van ons uit en eenenmale onmogelijk zijn. Want al was het al bij de mensen onmogelijk dat uw zoon in ons menselijk vlees zou afdalen en dat hij kwam te liggen in de voederstal, in de voederbak in de stal in Bethlehem. Maar het is toch nog een veel grotere vernedering, Heere, wanneer uw Heilige Geest woning komt maken in het hart van een zondaar. Dat een bron is van alle onreinheid. Een fontein waaruit alle kwaad en alle zonde en alle ergernis opborrelt. Als uit een onzalige fontein. Dat uw Heilige Geest daar zou moeten wonen. Als we erom komen vragen vanavond, dan kunnen we ook geen enkele grond in onszelf bedenken waarop we dat gebed aan u zouden kunnen voorleggen. En toch zijn we daarom in de kerk gekomen, Heere, om Pinkster Advent te houden. Om zoals de gemeente van de oude dag dat deed, wanneer ze dacht aan de komende Messias en dan de hoofden omhoog hief. En ze riep, och, dat gij de hemelen scheurdet, dat ge nederkwaamt. Want wij zo vanavond mogen vragen, Heilige Geest, kom in ons midden. Woon, werk. We durven het toch aan om dat te vragen, Heere. Omdat we net hemelvaart hebben gevierd. En omdat er sinds hemelvaart een open toegang is tot uw genadetroon. Een ruime toegang die gebaand is in het werk van de Heer Jezus Christus. En die bekostigd is met zijn dierbaar hartebloed. Dat van alle zonden reinigt. En omdat hij vandaag aan uw rechterhand zit als de grote voorbidder voor zijn volk. En omdat we op zijn naam een beroep mogen doen als we u vragen, hoor gij ons uit uw heilige hemel en vervul ons met uw geest tot al de volheid Gods. Want we hebben die geest niet verdiend, Heere, maar we kunnen hem ook niet verdienen. We hoeven hem toch ook niet te verdienen. Het is toch verdienste van Christus, waardoor hij in zondaren komt wonen en werken. En het is toch de verdienste van uw lieve zoon, waardoor hij in het midden van uw kerk op aarde woont en werkt. Heren, anders was er ook al niks van terechtgekomen. En dan was die geest al lang geweken van uw kerk op aarde. Want er is niet zoveel aardigheid aan voor de Heilige Geest. Om te werken in die kerk, die zijn weg gaat door de geschiedenis als een weg van op- en neergang, van reformatie en deformatie. Als een weg die die kerk aanklaagt. En die doet zeggen, Heere, als het niet een eenzijdig werk van u was en als het u niet behaagt had een volk van zondaren zalig te maken, dan was het al lang op een mislukking uitgelopen. Als het uit mensen was, dan zouden wij hier vanavond niet zijn. We vragen vanavond, buigend voor uw troon, met een vrijmoedig beroep op die lieve zoon van u, de Heere Jezus Christus. Schenk ons uw geest. En doe dat dan niet met maat. Heere, we durven het aan om vanavond niet maar te vragen, laat ook van die milde regen druppels vallen op ons neer. Maar om te vragen, er komen stromen van zegen, dat hebben u zelf ons beloofd. En om die stromen smeken we, omdat u het hebt gezegd. Ik zal waterstromen geven op het dorre en mijn geest uitgieten op uw nakomeling. Heren, met minder kunnen we niet toe in deze tijd. Om in deze tijd gemeente te zijn, om in deze tijd het evangelie te dragen en uit te dragen, om in deze tijd ouders te zijn en ambtsdragers te zijn, en om in deze tijd als jonge mensen op te groeien. Heere, zou u het daarom willen doen en zou u daartoe het woord willen openleggen en zou u daartoe vanavond uw dienstknecht willen geven wat u nodig heeft, een stem om te spreken en de leiding van uw geest. In hem is geen kracht en geen wijsheid en geen moed. Maar in u is het allemaal wel en u hebt het zelf gezegd dat uw kracht in zwakheid zal worden verbracht. En dat uw genade genoeg is, ja, dat die genade van u juist daar verheerlijkt wordt, waar wij het niet meer hebben en waar wij het niet meer zijn en waar wij het niet meer kunnen. Heere, onze ogen zijn op u. Zoals een dienstknecht ziet op de ogen van zijn meester en een dienstmaagd op de handen van haar meesteres. Wees gij ons genadig. En laat het dan zo mogen zijn. Dat de hele gemeente daarin mag delen en allen die met ons zijn samengekomen. En dat we samen mogen merken dat u nog niet met ons hebt afgerekend. Dat u nog niet van ons geweken bent. Al hebben we u 1000 redenen gegeven om dat wel te doen. Laat het merkbaar zijn hier in de kerk. En aan de kerktelefoon en later als iemand via de band nog meeluistert. Laat het merkbaar mogen zijn in de fontein en laat het gemerkt worden. Ook in het hart en in het leven van hen die vanavond hun plaats leeg laten. Opdat ze onrustig worden gemaakt. Opdat ze onwederstandelijk door uw geest worden getrokken tot de fonteinen van het heil. Tot de bronnen van het levende water. Zodat ze het niet meer uit kunnen houden op een afstand daarvan. En laat zo uw naam verheerlijkt worden, Heere, want u bent het waard. Zegen ons allemaal zoals we hier bij elkaar zijn. Zegen ons als gemeente. Ook als na deze dienst verkiezing van ambtsdragers plaats zal vinden, geef de broeders die gekandideerd zijn overgave aan u. In het wachten op de uitslag van de stemming straks. En geef dat ze uw stem mogen horen en uw leiding mogen opmerken. In het verkozen worden en in het niet verkozen worden. Verblijd ons door uw daden, Heere. En laat ook daarin merken dat u nog aan ons denkt en dat u nog voor ons zorgt. Wil u zegen geven aan onze jonge mensen. Als ze in de komende weken naar school gaan en in het bijzonder aan diegenen onder hen die in de komende weken examen moeten afleggen. U weet van de spanningen die dat met zich meebrengt en van de zorgen die er soms kunnen zijn. Maar wilt u geven, Heere, dat ze hun verwachting mogen richten op u de Heere. En dat ze mogen vragen om inzicht en om rust. En wilt u ze geven, Heere, dat ze uw gunst mogen opmerken, uw zegen mogen ontvangen. En ook als er in de komende tijd teleurstellingen te verwerken zullen zijn, geef ze ook daarin uw spreken te verstaan. We bidden u, Heere, voor diegenen in het midden van onze gemeente die niet zo mee kunnen als de anderen. En we vragen u, ziet u ook naar hen op? Wilt u in bijzondere omstandigheden ook bijzondere gunst doen ervaren? U die de grote herder van de schapen bent met uw bijzondere zorg voor het zwak. En dat zichzelf niet redden en verdedigen kan. We bidden u, Heere, om uw zegen over uw kerk. Om uw zegen over deze wereld die zo vol van ellende is en zo vol van nood. En als we vandaag onze gaven mogen geven, Heere, geef dat we het mogen doen met een bereidwillig hart. En tegelijkertijd vanuit de verwondering dat wij het zo goed mogen hebben. En erbarm u over hen, die in de nameloze ellende waarmee we geconfronteerd worden via het nieuws, soms al weken en maanden lang hun leven moeten doorbrengen. Zegen alle pogingen die worden aangewend. Laat uw koninkrijk komen, Heere, door het werk van de zending en door de verkondiging van het evangelie onder Israël. Gedenk uw oude bondsvolk, opdat het staande mag blijven te midden van de beproevingen. Maar opdat het vooral ook mag leren om het oog te richten op de grote Heer Jezus Christus. Opdat het hem mag kennen. Die Davids troon beklom. Wij bidden u, Heere, voor ons land en voor ons volk. Voor allen die leiding hebben te geven aan ons volksleven. We bidden om wijsheid. We bidden om terugkeer naar uw woord. We bidden om een kerk die een stad is op een berg en een licht op de kandelaar. En in wier leven iets zichtbaar wordt van de bruid van het Lam. U bent het waard, Heere. U bent het eeuwig waard. Schenk het ons. Uit genade. In de vergeving van al onze zonden. Om het bloed van Christus. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. U weet dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor hulp aan Koerdische vluchtelingen en slachtoffers van de ramp in Bangladesh. Ik hoop dat de Heere de harten neigt en dat we van het vele mogen geven tot leniging van verschrikkelijke noden. Psalm 133 zingen we dan alle drie de versen. 133. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 119, vers 3. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Psalm 119, vers 3, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer we vanavond in de geest de blik samen willen richten op die gemeente die in Jeruzalem is samengekomen in de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren, in afwachting en verwachting van het gebeuren dat de Heere hen had beloofd, dan moeten we een paar dingen van tevoren heel goed bedenken. Allereerst dit, dat die uitstorting van de Heilige Geest, waar die gemeente in Jeruzalem naar uitziet, op zichzelf een uniek en eenmalig gebeuren is, dat niet herhaald wordt. Dat geldt bijvoorbeeld ook van het kerstfeit, al hoef je het daar wat minder nadrukkelijk te zeggen misschien, ook al krijg je elk jaar weer de indruk dat soms die kerstgeschiedenis verteld wordt alsof op kerst pas Jezus geboren zal worden. Maar wij zeggen nee, dat is een eenmalig gebeuren. Hij is toen en toen geboren in de stal van Bethlehem. Dat herhaalt zich niet meer. Nou, zo is het ook met de uitstorting van de Heilige Geest, gemeente. Dat is een eenmalig gebeuren geweest. En al zijn er in de loop van de geschiedenis mensen geweest die zeggen, het moet zich herhalen en het is ook het beste dat het zich herhaalt. Maar dat is in strijd met het handelen van God. De Geest is uitgestort. Zo mag het ook vandaag beleden worden. En ook vandaag mag het gezegd worden, loof de Geest. Hij zal niet wijken van de kerk met bloed gekocht. Kijk, die Geest die kan wijken van een bepaalde plaats. Ze zijn er in Nederland ook, waar in het verleden de prediking van het evangelie was, maar die is verdwenen. En de Geest die kan wijken van een bepaald land. Denk maar aan de situatie in Klein-Azië. En in de landen van Noord-Afrika, waar in de eerste eeuwen van onze jaartelling het hart van de christelijke kerk geklopt heeft. Die Geest die kan wijken van een bepaalde kerk. Doordat die kerk is geweken van het woord en van de dienst van God. Maar die Geest die blijft op deze aarde werkzaam. En die zorgt ervoor dat er in deze wereld een kerk van Christus is. Die uitziet naar de toekomst van het Lam. Ook als ze aan het eind der tijden klein en als tot niet geworden is, om het met de woorden van onze belijdenis te zeggen. Dat alles neemt niet weg, gemeente, dat is dan de tweede opmerking die ik wil maken. Dat we in onze tekst toch te maken hebben met een spiegel waarin we allemaal vanavond moeten kijken. Vergelijkt u het maar weer met het kerstevangelie, de positie van Maria, de moeder des Heren, is een unieke positie. Het is niet na te volgen, niet te vergelijken, maar wanneer we naar Maria kijken, als een adventsgelovige, dan zeggen we haar houding is ter navolging zo ontvankelijk als ze is. Zo vol zelfovergave. Zo vol verwachting ook. Mij geschieden naar uw woord. Zo mogen we vanavond naar die gemeente in Jeruzalem kijken, die in diezelfde verwachting is geweest van het ontvangen van de Heilige Geest, en die daar ook in iets heeft gekend van het ons geschieden naar uw woord, o Heere. En de bedoeling, als we dan in die spiegel kijken, is dat we samen zullen vragen, is dat er nog, die verwachting? Die ontvankelijkheid. Komen wij als gemeente aan het einde van de 20e eeuw, ondanks onze prachtige belijdenissen, niet geweldig veel te kort? Zijn we niet ver van huis geraakt? En zo roept, en dat is dan de derde opmerking, dat woord van onze tekst vanavond ook tot navolging. Want waar zo gebeden wordt, zo zegt het woord van onze tekst, daar gebeuren wonderen, daar gaat de Geest aan het werk en daar wordt de kerkhof van Jeruzalem omgetoverd in een bloeiende hofkerk waar de duizenden worden gebracht tot bekering en tot geloof, waar de vruchten van het werk God zich openbaren op een heerlijke wijze. En dan is er nog een vierde opmerking die ik aan het begin wil maken en dat is deze. Deze tekst neemt ons maar niet alleen mee naar dezelfde tijd van het kerkelijke jaar. De tijd tussen hemelvaart en Pinksteren die we noemen de Pinkster Adventstijd. Maar het woord van onze tekstgemeente gaat ook onmiddellijk vooraf aan de eerste verkiezing van ambtsdragers in het midden van de Nieuwtestamentische gemeente. Dat woord van onze tekst, dat laat ons zien, kijk, waar zo gebeden wordt. Door heel de gemeente. Dan maak je het niet meer mee dat er broeders zijn die zeggen, ik kom maar niet of ik ga maar naar huis wanneer de verkiezing van ambtsdragers is. Dan maak je het niet meer mee dat de hele gemeente er niet bij betrokken is. En dan gaan we niet kiezen naar onze eigen voorkeur, van onze eigen kleur en van onze eigen smaak en van onze eigen partij. Het is te verschrikkelijk om het te zeggen dat dat in het midden van de gemeente er zou kunnen zijn. Maar dan wordt het de instelling, wijs gij grote kennen der harten ons, die mannen aan, die we als een gave van u mogen ontvangen. En als er zo gebeden wordt, dat laat onze tekst ons zien. Dan is de avond waarop de kerkenraad kandidaten moet stellen voor ouderlingen en diaken en de avond waarop de gemeente kiest. Niet meer een van de moeilijkste avonden van het hele jaar. Want er is het die ten hemel gevaren koning die naar zijn eigen belofte gaven uitdeelt. En aan de gemeente schenkt ambtsdragers. Die van hem worden afgebeden. En die door hem worden aangewezen. Zo valt er veel te leren, gemeente, wanneer we vanavond samen gaan luisteren naar het gebed van de Pinkster Adventsgemeente in Jeruzalem. En we zien dan achterin volgens wie het bidden, waarom ze bidden en hoe ze bidden. Het gebed van de Pinkster Adventsgemeente in Jeruzalem. Wie het bidden, waarom ze bidden, hoe ze bidden. Het is bepaald niet moeilijk, gemeente, om erachter te komen wat de discipelen van de Heere Jezus precies hebben gedaan in die 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. Staat namelijk heel nadrukkelijk in het vers dat voorafgaat aan onze tekst dat ze samen komen en vervolgens ook dat ze samen blijven. En als u het woord van de grondtekst erbij pakt, dan ontdekt u, dat is eigenlijk de houding van die discipelen geweest gedurende die 10 dagen. Ze bleven bij elkaar natuurlijk, die mensen zijn ook wel eens een keertje gaan eten. En die mensen die hebben ook wel de tijden gehad dat ze zeiden, dan moeten we toch naar huis, want we moeten dus een poosje weer gaan slapen. En er zullen er ook wel zijn geweest onder die 120 die daar samen waren, die nog eens een keer wat andere verplichtingen hadden. Maar in feite zegt Lucas, die dit evangelie ons beschrijft, ze bleven samen, ze klitten als het ware aan elkaar, ze zoeken het bij elkaar. Ze zijn immers naar het woord van de Heere Jezus zelf verweest geworden. Door het heen gaan van hun Heere en Meester naar de hemel. En zoals wezen die hun ouders zijn kwijtgeraakt. Op elkaar aantrekken en steun zoeken bij elkaar. Zo doen die gemeenteleden in Jeruzalem het ook. Voortdurend. En zo blijft het uiteindelijk ook, gemeente. De volgelingen van de Heere Jezus die blijven graag bij elkaar. Daar is een kerkdienst niet iets van een rand van het leven, terwijl ze verder voor de rest hun eigen leventje leiden. Nee, ze leven eigenlijk op die samenkomst. Ze leven met elkaar en daarom is het geen teken van geestelijke bloei. Wanneer er ook onder ons vermaand moeten worden om die onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. En daar zouden we een heleboel over te zeggen zijn. En vervolgens ontdekken we, gemeente, dat in die samenkomsten de ambtsdragers de leiding hebben. Let u maar even op het vers dat volgt op onze tekst. Daar ziet u die 120, maar Petrus die staat midden tussen de 11 en ze hebben daar blijkbaar een belangrijke rol. En vandaar dat het ook geweldig belangrijk is dat er in de opengevallen vacature door het wegvallen van Judas weer zo'n ambtsdrager verkozen wordt. Want ze weten het, zoveel de Heere zijn gemeente leiden. En na de hemelvaart schenkt hij die mensen als een gave vanuit de hemel. En als ze daar dan samen zijn, dan is het voornaamste wat ze doen, het bidden. volhardend en van harte. De dienst der gebeden beheerste hun samenkomsten. En als ze naar huis gingen, dan gingen ze nog met een gebed in het hart. En als ze thuis aan tafel zaten, dan leefde het gebed vanuit de gemeente nog voort. En als ze 's avonds naar bed gingen, dan zeiden ze: Heere, er is weer een dag voorbij dat de belofte nog niet vervuld is. Maar we houden u aan uw woord. En als ze 's morgens opstonden en ze keken uit het raam, dan was het eerste wat ze weer baden: och, dat gij de hemelen scheurdet, dat ge nederkwaamt. En zijn er maar niet een paar in de gemeente die zo doen? En zijn ook niet alleen de ambtsdragers die zo handelen? Deze allen, zegt onze tekst. En ze doen dat eendracht. Ja, en dat valt dan wel heel bijzonder op, gemeente, want dat brengt je onwillekeurig tot de vraag: hoe kan dat, dat die mensen zo eendrachtig bijeen zijn geweest? Immers, sinds de zondeval is de eendracht tussen de mensen ver te zoeken. Toen ik nog klein was en ik met mijn vriendje speelde, dan gebeurt het wel eens een keer dat je zo zijn tijd, dat zullen de kinderen vandaag ook nog wel hebben, dat je dan eens een keer een derde had die ook een beetje meedeed. En mijn moeder die zei dan altijd: jongens, dat wordt niks, want de derde man die brengt de ruzie aan. Heb u vast ook wel eens een keer gehoord. Nou, zo is het eigenlijk in de hele samenleving. Zo is het in de paradijs al begonnen toen die derde man ertussen kwam. Die vorst der duisternis, die oude slang, toen is begonnen. Want die heeft meteen zitten stook. En het gevolg is geweest dat er scheiding is ontstaan en dat er verdeeldheid is gekomen en dat er ruzie is gekomen en dat er mensen tegenover elkaar kwamen te staan. En vooral, want dat is het vuurtje dat hij zo graag aanwakkert. Dat er mensen zijn die zeggen: ik wil mijn eigen zin en ik wil heersen. En het kan me niet schelen wat dat een ander doet. En die treinconducteur daar in Friesland die in de komende week begraven wordt, is alleen maar een zoveelste slachtoffer van die derde man geworden die de ruzie aanbrengt. En dan moet u niet denken, gemeente, dat die mensen die daar in Jeruzalem bijeen waren, dat die zo'n gunstige uitzondering vormden, dat die daar wel eendrachtig bijeen konden zijn. Want kijkt u er maar eens even naar wie daar bijeen zijn. Het zijn de discipelen. En u weet wel dat 6 weken voor de hemelvaart, in de nacht van het verraad, toen ze ook bijeen waren met de Heere Jezus in de paaszaal, dat er twisting onder hen kwam, wie van hen toch wel de meeste was. En dat was niet de eerste keer dat dat gebeurde. En dat was niet de enige keer dat dat gebeurde. Die discipelen die waren elkaar nogal eens een keertje in de haren gevlogen. En u weet allemaal best dat dat niet de sfeer is waarin je echt met elkaar kunt bidden. Dat heb je al in je huwelijk. Als er wat zit tussen man en vrouw, dan valt het niet meer mee om te bidden. En dat heb je in het gezin aan tafel, als de kinderen met elkaar zo aan het bekvechten zijn geweest, dat je tenslotte een keer zegt: en jongens, en nou is het uit. En dan is er het volgende ogenblik, die zegt: moeten we nou danken, nou kan dat nou eigenlijk wel in deze sfeer? Of dat de meester op school, nadat de klas zo gerommeld heeft en er zoveel aan de hand is geweest, dat hij aan het einde van dat laatste uur zegt: ja jongens, nou zouden we eigenlijk moeten danken, maar de sfeer die is er toch eigenlijk niet naar, want we hebben zo'n mot gehad met elkaar. Maar als je die discipelen dan een stuk voor stuk gaat bekijken, gemeente, dan wordt het alleen nog maar een groter wonder dat we in onze tekst lezen dat ze eendrachtig bijeen zijn. Want er zitten er nog maar een paar te noemen: Simon de Zeloot. Dat wil zeggen iemand van de ondergrondse verzetsbeweging van Israël. En die zit er zo op een stoel naast Levi de tollenaar. Matthäus wordt hij nou genoemd, maar u weet het, een collaborateur in de dienst van de gehate vijand. Nou, als ik het nou heel simpel mag zeggen, gemeente, maar die twee die konden vroeger elkaar wel doodkijken. En als ze de kans kregen, dan sloegen ze elkaar ook nog letterlijk dood. En als het dan die Simon de Zeloot was die zo'n hekel had aan die tollenaar, dan waren het wel Petrus en de zonen van Zebedeus, die vissersjongens van de zee van Tiberias. Want als ze dan weer een hele nacht op zee gezwoegd hadden en ze hadden dan een aardige visserij gehad en ze kwamen aan de wal, dan stond Levi al op ze te wachten bij het tolhuis en die roomde de winst af en dan zeiden ze: dat gaat meneer weer. Heeft op zijn gemakkie in zijn tolhuis gezeten in dienst van de Romein. Hij speelt mooi weer van onze zuurverdiende cent. Wat hadden ze een hekel aan die man. En wat had Levi een hekel aan die vissers. Die geen gelegenheid nalieten om hem eens flink op de tenen te gaan staan. En om dan nog maar wat te noemen, gemeente, maar die discipelen die zitten daar samen met de broeders van de Heere Jezus, nou die konden elkaar voor die tijd ook niet luchten of zien. Want er stond altijd tegenover elkaar die broers van de Heere Jezus, die wilden Jezus naar huis hebben en de discipelen van de Heere Jezus, die wilden Jezus naar Jeruzalem hebben om hem daar tot koning te laten uitroepen. Nou dan zeg je, als je dat gezelschap ziet en je denkt dan aan de hete hoofden van die mensen, aan zo'n Petrus en u weet wat, kon die niet onstuimig zijn. En die zonen van Zebedeus, de Heere Jezus, die noemt ze niet voor niks zonen des donders. Dan zeg je, het is met gezelschap wel eendrachtig bijeen. Hoe bestaat het, ze zitten er samen te zingen. U ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Het is geen vlag op een modderschuit, gemeente, geen vlag die de lading dekt, maar het is waarachtig waar. En als je dat dan ziet, dan zeg je, wat verbindt die mensen? Er zijn twee dingen aan te wijzen vanuit het verband van onze tekst. Dat die mensen daar eendrachtig bijeen zijn, dat is allereerst te danken aan het feit dat ze allemaal een band hebben aan de Heere Jezus. Want het is bij hem dat ze elkaar ontmoeten. Dat geldt van Petrus die de Heere Jezus beleden heeft. En dat geldt van Andreas die tot de Heere Jezus leidde. Dat geldt van Levi die de Heere Jezus was gevolgd toen hij hem had geroepen uit zijn tolhuis. En dat geldt van een Nathanael die onder de vijgenboom zat. En van een Thomas die het na Pasen mocht beleiden. Mijn Heere en mijn God. Het geldt van die vrouwen die hem gevolgd hadden. En hem gediend hadden van hun goederen. En van de broeders die na Pasen door de Heere Jezus Christus zijn opgezocht. En die toen zijn gekomen tot het geloof in de opgestane Heere. En vanaf die tijd in de kring van de broeders zijn opgenomen. Christus heeft de scheidsmuren afgebroken. Er is eenheid in hem, zoals het nog altijd ervaren wordt, over kerkmuren, over landsgrenzen heen. En ik zou u daar verhalen van kunnen vertellen, gemeente, van een ontmoeting met een oude bosjesman daar in het hete zand van de Kalahari-woestijn. Maar die van zijn geloof in de Heere Jezus Christus getuigde. En van de band die daardoor ontstaan is. En van die jonge dominee daar in Sri Lanka. Die vertelt van zijn dienst aan dezezelfde Heere en Heiland. En de band die dan zomaar ervaren wordt. Die Keniaan die je een keer ontmoet. En die Noord-Amerikaan die gespreekt van datzelfde geloof. Het smeet samen en het bindt samen. Die ene naam. Ze vinden elkaar als zondaren aan de voet van het kruis. En ze knielen samen in afhankelijkheid voor zijn troon. Want, en dat is het tweede gemeente wat hen verbindt. En dat is niet, dat is de afhankelijkheid van de Heilige Geest. Daar weten ze zich samen op aangewezen. En daar zien ze samen naar uit. En daar hebben ze samen om gebeden. Want ze hebben hem samen nodig. Kom, Schepper Geest. Bezoek van Christus werk. Dat is het geheim van die gemeente. Ze zijn één in het geloof in de Heere Jezus. Eén in het missen van de Heilige Geest. Eén in de verwachting van die beloofde geest. En dat wordt dan nog duidelijker, gemeente, wanneer we er ook eventjes op letten wie we in deze tekst niet meer tegenkomen. Want Judas die is er niet bij, dat wist u al wel natuurlijk, maar Judas die is er niet. En dat komt omdat Judas wel met de Heere Jezus is geweest, maar Judas is nooit van de Heere Jezus geworden. Judas heeft nooit ingestemd met die belijdenis die Simon Petrus namens de anderen heeft uitgesproken. Heren, tot wien zouden we heen gaan dan tot u? Want bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Die woorden waardoor die anderen aan de Heere Jezus waren verbonden, zodat ze zeiden, we kunnen nooit meer zonder hem. Dat zijn de woorden geweest die Judas hebben afgestoten en waardoor Judas zich heeft afgekeerd. En de fariseeën die zijn er ook niet, gemeente, want die hadden de Heere Jezus ook niet nodig. Omdat ze een eigen gerechtigheid hadden waarmee ze voor God dachten te kunnen bestaan. Deze allen, het is het volk van de koning die hen het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. En u voelt wel dat de vraag natuurlijk vanavond naar ons toe komt. Gemeente, hoort u ook bij die gemeente? Bij deze allen. Er is een heleboel verschil in karakter, hoor. Ze zijn niet allemaal hetzelfde. Het is niet allemaal koekoek eenzaam. En er is verschil in levensleiding. En er is verschil in achtergrond. De een die is als een tollenaar weggeroepen uit het zonde leven in zijn tolhuis. En de ander is als een godvrezende jongen. Nou denk ik aan Nathanael, geroepen onder de vijgenboom waar de Heer Jezus hem zag. Ze zijn gebroken in hun eigen kracht. Gebracht tot het geloof door de Heere die hen opzocht. Maar hoe verschillend ook hoort u bij dat volk, gemeente. Dat deze Heere Jezus Christus heeft leren kennen als een zaligmaker waaraan je verbonden bent door de woorden van het eeuwige leven. En dat daarom zich afhankelijk weet van zijn Heilige Geest. Het is niet vanzelfsprekend, gemeente, want ik heb al gezegd, Judas die is er niet bij. En Judas die was toch een hele tijd wel in de kring geweest. En ook nog niet de eerste, de beste Judas. Je zou kunnen zeggen, die was ouderling penningmeester in die gemeente geweest. Een vooraanstaande plaats. Maar hij was niet van Jezus. Toen de Heer Jezus Christus had gesproken over de prijs waartegen hij zijn volk kocht. Toen was Judas teruggeschrokken en toen had Judas gezegd, zo wil ik het niet en zo hoeft het niet. Want zo ga ik eraan, kruis dragen, dat vind ik niet nodig. En de fariseeën die zijn er ook niet bij, gemeente, dat zijn nog wel kinderen van het verbond geweest. En die zijn wat betreft de wetsbetrachting en de gehoorzaamheid aan Gods geboden en veel opzichten. Een lichtend voorbeeld, ook nog vandaag, voor de kerk en voor de gemeente. Maar ze zijn er niet bij, want ze bedanken ervoor om samen met hoeren en tollenaren gezaligd te worden. Dat is ze te vernederend. Dat haalt een streep door hun eigen verdiensten. Deze allen. Merkt u wel, gemeente, dat de scheidslijn dwars door de kerk heen gaat lopen. En dat de scheidslijn uiteindelijk ligt bij de Heere Jezus. En bij die grote, allesbeslissende vraag. Wat dunkt u van de Christus? Kunt u met hem of zonder hem, in hem verbonden bidden ze. En zo worden daar in Jeruzalem iets zichtbaar van de contouren van het nieuwe Jeruzalem. Waar die kerk van Joden en Heidenen samen zal zijn. Waar kinderen van Abraham, Isaac en Jacob buitenstaanders tot in alle eeuwigheid zullen zijn. Terwijl ze komen van oost en west en noord en zuid. Blank en bruin van alle geslacht en taal en volk en natie. Samen verenigd rondom die ene troon van God en van het Lam. Omdat in hen de zaligheid ligt en in hen hun leven gevonden wordt. Is er die band gemeend aan de Heere Jezus? Is er die afhankelijkheid van de Heilige Geest? En is er daarom ook onder ons iets van die gemeenschap der liefde te vinden? Waardoor de buitenwacht het kan zien en het zal zeggen, ziet hoe lief ze elkaar hebben? Daaraan zal de wereld immers weten dat gij mijn discipelen zijt, heeft de Heere Jezus gezegd. Volgende vraag is natuurlijk, gemeente, misschien wel de belangrijkste. Wat bidden die discipelen daar nou eigenlijk samen met de anderen? Dat is heel belangrijk, want daarin openbaart zich het geheim van die gemeente. En dat blijkt duidelijk uit het verband waarom ze gebeden hebben. Ze bidden om de vervulling van wat de Heere Jezus Christus hen heeft beloofd, al voordat hij ging sterven, maar ook nog met grote nadruk, voordat hij naar de hemel is gevaren. Ze bidden om de Heilige Geest. Ze verwachten, leest u in vers 4 naar het woord van de Heere, de belofte des Vaders die ze van hem gehoord hebben. Die gemeente in Jeruzalem die gaat het net als Elisa. Wanneer Elisa moet afscheid nemen van Elia en er vervolgens alleen voorkomt te staan te midden van dat ontrouwe verbondsvolk. En zegt ik kan het alleen niet aan, dan zegt Elia je mag nog ene wens doen. En dan zegt Elisa, laat er dan twee delen van uw geest op mij zijn, want zonder die geest van Elia durft hij het niet aan. En ze hebben het geleerd van de Heere Jezus, dat de Heilige Geest nodig is als dagelijks brood. En wat is dat waar, gemeente, dat ze de Heilige Geest nodig hebben? De discipelen die worden als de Heilige Geest is uitgestort, de wereld ingestuurd. En de Heer Jezus heeft gezegd, Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En ze zijn zich bewust dat ze dan terechtkomen midden in een grote vijandige wereld die Christus haat. En die daarom hen ook zal haten. En dat is hen tevoren gezegd. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Ze hebben mij gedood, ze zullen u doden. Ze komen daar in die wereld de Satan tegen als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En hoe zullen ze in eigen kracht staande kunnen blijven? Ze komen die duivel tegen als een engel des lichts. En hoe zullen ze met hun eigen kleine, verstandelijke vermogens dat altijd kunnen onderscheiden? Ze botsen op die wereld van ongeloof en van vijandschap en van haat. Die wereld die met zijn verleiding en verzoeking hen en degene die door het woord geloven in hem die hen gezonden heeft, zal proberen af te trekken van dat ene fundament. Die zijn kerk zal bestrijden, de ene keer met geweld en de andere keer met list. En ze hebben te strijden met de zonde die nog in hen woont. En met die zonde die hen zo lichtelijk omringt. En in eigen kracht zullen ze niet één ogenblik kunnen staande blijven. Vandaar dat die discipelen bidden om die kracht uit te hogen. Opdat ze daardoor staande kunnen blijven. En bovendien, die discipelen die worden geroepen om in die wereld te getuigen van de Heer Jezus Christus, om groot en goed van hem te spreken, opdat anderen voor hem gewonnen worden. Hoe zullen ze dat kunnen, zij die in het verleden telkens weer hebben moeten spreken, heren, wij weten het niet, en heren, wij begrijpen het niet, en heren, wij kunnen het niet, en die telkens verweten is hun ongeloof en hun gebrek aan wijsheid en hun gebrek aan inzicht. Wat hebben ze de Heilige Geest nodig als een leidsman, die in al de waarheid leidt en die het uit de Heere Jezus Christus neemt om het hen te verkondigen. Ze moeten Christus aanprijzen als de Zoon des Vaders. En hoe zullen ze dat kunnen? Dan alleen maar door de Heilige Geest die naar de belofte van de Heere Jezus hem zal verheerlijken, zodat de heerlijkheid van Christus als de noodzakelijke borg en als de onmisbare zaligmaker en als de gepaste Heere en als de dierbare bruidegom van zijn bruidsgemeente zal schitteren in hun prediking. Die geest die ook leert om de heerschappij van deze koning Jezus te aanvaarden. En wat zal hun getuigenis uitwerken wanneer er geen Heilige Geest is die het toepast, die zondaarsharten opent, die dode zondaren levend maakt, die zondaren verbrijzeld en klein maakt onder de ontdekkende prediking van het evangelie, die ze doet vragen naar de Heere Jezus Christus, als niet de geest als bruidswerver door hun prediking heen zal werken. Hoe zal er dan ooit een bruidskerk voor het lam op aarde gevonden worden? En je kunt je indenken, gemeente, dat ze in die 10 dagen waarin ze bij elkaar bleven om te bidden en uit te zien naar die beloofde Heilige Geest, dat ze daar met elkaar over gesproken hebben. En dat ze dan elke keer maar weer als vrucht van dat spreken kwamen bij het gebed. Doe bij uw knechten weldadigheid, o Heere. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Kunt u zich indenken? Dat iemand als Thomas, die toch altijd zo aarzelend was, op een gegeven ogenblik tegen Petrus zei, moet je nou eens indenken, Petrus, dat wij daar straks voor dat Sanhedrin komen te staan. Dan ben ik toch zo bang dat ik niet weet wat ik dan zeggen moet. En dat Petrus tegen Thomas heeft gezegd, ja, maar je hebt toch wel gehoord dat de meester heeft gezegd dat de geest je alles zal te binnen brengen, zodat je zult spreken zoals de geest je te spreken geeft. En dan heeft misschien een Filippus tegen een Johannes gezegd, Johannes, ik weet er eigenlijk nog maar zo weinig van. En Johannes heeft gezegd, ja, maar je hebt toch wel gehoord dat de meester heeft beloofd, wanneer die zal gekomen zijn, de geest der waarheid, die zal u in al de waarheid leiden. En als er dan een van de anderen zegt, en hoe moet ik nou iemand straks overtuigen? Dan is er wel er een die zegt, ja, maar er is toch beloofd dat het de geest is die overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En wanneer er dan zo'n kleine Jacobus staat die zegt, hoe zal ik nou een mens kunnen bekeren? Wanneer er zoveel altijd weer verhard wegliepen onder de prediking van de grote meester zelf. Dan is er ook wel weer een ander geweest die heeft gezegd, het is de geest die levend maakt. En het is de geest die harten opent. En het is de geest die ons gebruikt als een kanaal van de zegen. En als een middel in zijn handen om het woord van God verder te brengen. En dan baden ze weer en dan smeekten ze weer. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat ge nederkwaamt om onze harten te vervullen. Opdat we bekrachtigd worden en gesterkt tot dat getuigeniswerk. En dan vraag ik gemeente, dat is de tweede vraag, kennen wij dat gebed? Ik zeg nog maar een keer voor alle duidelijkheid erbij. Het gaat er niet om dat we vanavond gaan bidden om de uitstorting van de Heilige Geest, want het is Pinksteren geweest, gemeente. En dat geeft voor ons dit grote voordeel dat wij inmiddels ook weten wat het allemaal betekent wanneer die Heilige Geest wordt uitgestort. Dat dan inderdaad het in vervulling gaat dat zonen en dochters gaan profeteren. Jonge mensen in het midden van de gemeente die soms eerst gesteigerd hebben tegen de Heer en zijn diensten gaan profeteren. Ouderen zullen dromen dromen en jongelingen zullen gezichten zien. En het aarzelende mensen daar gaan opstaan en met kracht gaan spreken, dit is het. En dat dan vijanden verslagen worden. Dat zondaren bekeerd worden. Dat de duizenden worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Zodat daarin dat dode Jeruzalem, dat dood was gegaan aan zijn eigen rechtzinnigheid. Een bloeiende hofkerk ontstaat, waar de mensen de Heere en elkaar lief hebben. Waarvan de wereld ziet dat ze discipelen van de Heere zijn, die in de gunst staan bij het hele volk. En waar de dagelijks worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Daarom gemeente, ik vraag vanavond niet, bid u nou met mij mee om de uitstorting van de Heilige Geest, maar kent u wel dat gebed om de vervulling met de Heilige Geest? En dat is noodzakelijk gemeente, want het is zeker waar dat de Heere soeverein zijn eigen gang gaat en dat hij zijn geest geeft aan wie hij wil. Naar zijn welbehagen. Maar het is tegelijkertijd vanuit de schriften ook zo volkomen duidelijk gemeente, dat de Heere daarin altijd weer inpast, het gebed van de gemeente. En dat je dat altijd weer in de schriften tegenkomt, dat die geest komt op het gebed. Dat die geest een gave is van God aan degenen die hem daarom bidden. Zo beleiden we dat immers ook samen sinds die tijd. Met onze Heidelberger catechismus dat God zijn genade en zijn heilige geest alleen schenkt aan hen die hem daarom bidden. En hoe is dat nou onder ons gemeend? Ach, er zijn natuurlijk in onze tijd een hele berg klachten. En u hoort ze vanaf de preekstoel ook wel eens een keer. Klachten over kerkverlating en klachten over godsverduistering. En klachten over geestelijke armoede. En als je de verslagen van de klasses leest, dan is het langzamerhand al een traditioneel verhaal geworden dat er zo weinig doorbrekend werk van de Heilige Geest wordt opgemerkt. En er is zo'n berg kritiek in het midden van de kerk. Dit is niet goed en dat deugt niet en dat doen ze verkeerd. Maar als u nou hier leest vanavond, gemeente, dat een geestelijke bloei en een geestelijke doorbraak en een groeiende gemeente wordt voorafgegaan door een stroom van gebeden. Dan vraag ik vanavond met alle klemmen, met alle ernst, zou dat nou niet te veel ontbreken? En dan vraag ik vanavond ook, wie van ons zou er dan vrij uitgaan? Nou is heel eerlijk, gemeente. Nou wordt het woord ook heel erg concreet. Dan zouden er veel mensen vanavond hier in de kerk zijn op wie dat woord van onze tekst van toepassing is. Volhardende in het bidden en in het smeken. Niet zo te hooi en te gras en niet als er een keer narigheid en nood in je leven komt, maar 10 dagen achter elkaar totdat de Heere het gebed verhoort. Zouden er veel mensen zijn. Moet u niet denken dat ik alleen naar u kijk hoor. Want ik grijp mijzelf ook aan, gemeente. Als ik ene vinger naar u uitsteek, moet u altijd trouwens maar onthouden, steek ik er 3 naar mezelf uit. Maar toen ik deze week met deze tekst bezig was, toen dacht ik dat. Zouden er veel onder ons zijn van wie je dat kan zeggen? Op de preekstoel. Ik kijk maar naar mijn broeders, ambtsdragers. Links en rechts. Zeg dat nou eens eerlijk, broeders. En dan kijk ik naar u als gemeente. Zouden er veel onder ons zijn. Maar hoog van de toren blazen, dat kunnen we soms wel. Kritiek op anderen leveren, dat kunnen we ook. Verkeerd vinden wat een ander doet, dat kunnen we ook. Ruzie maken, dat kunnen we ook. Maar hoeveel zijn er onder ons? Volhardende in het bidden en smeken. Wat zou er gebeuren, gemeente, wanneer er deze week 2 in ons midden waren van wie geldt wat de tekst zegt? De Heer Jezus heeft immers gezegd, als er 2 samen stemmen over 1 zaak, zal het geschieden. Wat zou er gebeuren wanneer er hier deze week 120 waren? Zoveel waren er in Jeruzalem, dat is nog geen 10% van onze gemeente. Wat zou er gebeuren wanneer het van ons allemaal mocht gelden? Wanneer we het niet meer goed vinden zo. Wanneer we niet meer opgaan in dat horizontale leven van elke dag. Wanneer we niet meer klagen over ontrouwen en slappen en weglopers en halfslachtigen en critici. Maar wanneer we samen zouden bidden om die kracht uit te hogen. Om dat dynamiet van de geest onder ons gemeentelijke leven. Die geest. Die het geloof werkt in de harten. Die doet buigen voor het woord. Die een dode zondaar levend maakt. Die het verzet breekt. Die vijanden tot vrienden maakt. Die hoeren en tollenaren maakt tot de bruid van het lam. Hebben we dat niet nodig, gemeente? Kunnen wij er vandaag zonder terwijl ze er in Jeruzalem moesten doen? En we persoonlijk niet nodig, omdat anders uiteindelijk het toch zo is, gemeente, dat we buiten God staan. En hebben onze kinderen het niet nodig, gemeente. We bidden in deze dagen voor onze kinderen die examen moeten doen. En we zeggen, Heere, wilt u ze helpen? En wilt u ze een plaats in de maatschappij geven? En we bidden dat het met onze kinderen goed zal gaan. Maar worstelen we echt, gemeente, om die geest in het hart van onze kinderen. Dat we zeggen, mocht die hen op hun paand en leidsman wezen. Bidden we daar echt wel eens om dat onze kinderen een plaats mogen krijgen. In het werk van Gods koninkrijk. En zitten er die grootouders die daarom smeken al voor de geboorte van hun kleinkinderen. Heren, wat zou het groot zijn als dat kleinkind dienstbaar mocht zijn. Op een plaats van uw koninkrijk, dat koninkrijk van u mag komen. Hoeven ze niet allemaal dominee te worden, hoor. Hoeven ze niet allemaal zendeling te worden. Maar dat je zegt, Heere, grijp dat kleinkind van me aan en gebruik het. Bidden om de Heilige Geest. Zodat wij mogen getuigen op dat een ander tot bekering komt. Omdat dat diepe besef er onder ons gaat leven. Dat een onbekeerde voor eeuwig verloren gaat. Verstaan we dat eigenlijk nog wel, gemeente? Dat wie onbekeerd is, dat hij naar de hel gaat. Die eeuwige rampzaligheid. Verstaan we dat nou wel als we een ongelovige vriend of vriendin hebben. Of als we getrouwd zijn met een man of vrouw die niet werkelijk de Heere vreest. Zegt die ander, als die gaat sterven, dan gaat hij voor eeuwig naar de hel. Die kinderen van me, als ze niet waarachtig geloven, dan gaan ze voor eeuwig naar de hel. En die buren van me, met wie ik gezellig een potje kan praten en een kop koffie kan drinken, maar die er niks aan doen. Die gaan, als ze morgen zo sterven, naar de hel. Kijkt u daar die mensen nog wel eens op aan, gemeente, die niet waarachtig in de Heere geloven. Ook weet het wel, onder ons is ook al dat gif doorgedrongen, dat wij denken, nou ja, maar er zijn toch een hoop mensen die nog wel wat geloven. Nou, dat stelt niks voor. Dat stelt niks voor. Het gaat om het levende geloof in de Heere Jezus Christus en om de waarachtige bekering tot God. En anders, voor eeuwig verloren. Vaders en moeders, dan kan je kind slagen. Dan kan je kind een succes worden. Dan kan je kind kampioen worden. Dan kan je kind geld verdienen als water. En als ze niet tot God bekeerd worden, dan zijn ze voor eeuwig verloren. Wat denkt u, gemeente, als we dat ons weer bewust werden? Zouden we dan niet meer bidden om de vervulling met de Heilige Geest? Nou, we zeggen, Heilige Geest, ik zou zo graag die ander willen getuigen van die ene naam, waardoor ze behouden kunnen worden. Maar ik weet zo vaak niet hoe ik het zeggen moet. Maar verraden we ons door het feit dat we ons daar niet druk om maken, niet hoe wereldgelijkvormig we zijn, hoe oppervlakkig we leven, bidden om de vervulling met de Heilige Geest. Laat ik het vanavond eens mogen vragen, gemeente, zou u dat eigenlijk wel willen? Ik vraag vanavond niet, is het nodig? Want dan zeggen we allemaal braaf, denk ik, ja, het zou wel nodig zijn. Natuurlijk zou het nodig zijn. Maar ik vraag vanavond, zou u dat wel willen, vervuld worden met de Heilige Geest? En zou jij dat wel willen? En zegt iemand, dominee, maar waarom zou ik het niet willen? Natuurlijk wil ik dat wel, al weet ik dan niet goed hoe ik dat dan moet en hoe dat dan allemaal gaat. Nou, voordat je nou zegt, ik wil dat wel, vraag ik om er eerst eens even goed over na te denken. Want die geest waarmee u vervuld wilt worden, dat is de geest van de ontdekking. Dat wil zeggen, die geest die overtuigt dat zonde zonde is. Dan ga je zonde in je leven ook als zonde zien. Willen we dat inderdaad? En zeggen we inderdaad vanavond, Heere, laat het ons dan maar zien. En die Heilige Geest, gemeente, dat is de geest van de uitbranding. Dat wil zeggen, die de zonde wegbrandt uit je leven. Voelt u dat? Dat u zegt, Heere, doe dat dan maar. Want het zou me in de weg staan en het verhindert me om u helemaal toe te behoren en u waarachtig te dienen. Brand dan die zonde maar uit mijn leven weg. En die geest verheerlijkt Christus. Dat wil zeggen, gemeente, dat de Heere Jezus er in je leven voor het zeggen krijgt. En de vraag is, willen we dat wel? Want dan heb ik het niet meer voor het zeggen en dan ben ik geen eigen baas meer. En die geest, dat is een kracht Gods om te getuigen. En dan ga je goed spreken van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Dan ga je de Heere Jezus Christus bij anderen aanprijzen. Dat betekent, gemeente, dat vervuld worden met de Heilige Geest, daar zit nogal een beetje aan vast. Vervuld worden met de Heilige Geest, dat kost je nogal wat. Dat kan je heel wat gaan kosten, gemeente, in je gezin. In je werk. In je vrije tijd. De discipelen die hebben het gezegd, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Die hebben het geleerd dat het volgen van de Heere Jezus betekent het kruis van de zelfverloochening dragen.
Als je met de geest vervuld wordt, gemeente, dan zou het ook in onze samenleving wel eens zo kunnen zijn dat je eruit komt te liggen bij je vriend. En dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat je familie een beetje met je spot. En dat de samenleving zegt, nou, jullie doen zo verschrikkelijk overdreven. Zo hoeft het toch ook allemaal niet. En dan willen we wel zalig worden, gemeente, maar begeren we dit ook. Ook als dat betekent concrete bekering. Ook als dat betekent dat kritiek die je op een ander had naar jezelf toe komt. Ook als dat betekent schuld beleiden voor het aangezicht van de Heere. Als dat betekent dat het je tijd gaat kosten. Als dat betekent dat je offers gaat brengen. Dat je moet zeggen, ja, dan moet ik naar de mannenvereniging toe. En dat betekent dat ik de sportvereniging maar moet laten schieten. En dat betekent dat je de hobbyclub moet laten schieten omdat je een plaats hebt in de evangelisatiecommissie, omdat die naam moet worden verder gedragen. En dat betekent dat je niet meer op de hoek van de straat kunt staan en dat je geen rondje meer kunt fietsen, omdat je druk bent met het ophalen van oud papier. Ik noem zomaar een paar dingen, gemeente. En dat betekent dat je in plaats van dat bijbaantje dat best een beetje lucratief was, omdat je er geen belasting over hoefde te betalen, en die promotie waar je voor moest studeren, en die uitbreiding van je bedrijf, dat je zegt, dan moet ik dat maar nalaten, want ik word geroepen tot het ambt van ouderlingen van de diaken in het midden van de gemeente, en het werk van het koninkrijk Gods, dat gaat voor. Dan kan dat betekenen, jonge mens, dat je de gaven en de krachten die God je heeft gegeven, door de Heere worden opgeëist, dat je ze inzet voor zijn dienst. Zou u dat willen, gemeente? Zou u dat willen? Martin Luther King heeft ooit eens een keer gezegd in een bepaalde situatie, I have a dream, ik heb een droom. Mag ik het zo zeggen, gemeente, ik heb de laatste tijd ook wel eens een droom. Van een gemeente waar dat gebeurt. Een gemeente die vervuld wordt met de Heilige Geest. Jongeren en ouderen. Die breken met de zon. Die de Heere zoeken te dienen. Die samen een gemeente vormen waar een getuigenis van uit. Zou u het willen, gemeente? Hebben we onszelf ervoor over? Het zijn vragen die roepen om bezinning. Er zijn nogal wat mensen die denken dat ze op een koopje kunnen zalig worden. En er zijn er ook onder ons die denken dat ze met een hele hebben en houden toch wel door de enge poort straks naar binnen kunnen gaan. En dat ze hun hele leven op de brede weg kunnen wandelen om dan tenslotte nog net over te springen op het smalle pad dat door de hemelpoort naar binnen voert. Maar de geest leert het anders, gemeente. Want de geest verheerlijkt Christus. En de geest werft en versiert een bruid die voor haar man versierd is. En die maar één verlangen heeft en dat is die bruidegom te behagen. Gemeente, kennen we dat gebed. Om de vervulling met de Heilige Geest. Het is niet nodig om elkaar op te wekken. Niet nodig om samen te bidden om zo'n geestelijke herleving waarin zonde zonde wordt en waarin genade genade wordt. Waarin de Heilige Geest werkt zodat de ogen van de gerusten in Sion geopend worden. En zodat de buitenstaanders worden getrokken door de levensopenbaring van de gemeente. Dat ze zeggen, we krijgen het door. God is in jullie midden. Nou, dan willen we met je gaan, want we hebben gehoord dat God met je is. Ja, maar zegt iemand, dominee, ik kan er wel om bidden. Nou, dat staat nog te bezien, gemeente. Dat staat nog te bezien, want dat bidden, dat moet je nog leren ook. Dat heb u toch wel door, nou hoop ik. Ja, zegt u, maar als je er dan om bidt, een verhoring. Moet u nog eventjes erop letten, gemeente, dat is dan het laatste goed er gebeden wordt. En waarom er zo volhardend gebeden wordt, zo aanhoudend, dat is omdat de vervulling is beloofd. Want dan moet u naast onze tekst nog eens een keer leggen wat er in het vierde vers staat. Waar de Heere Jezus zegt, verwachten jullie de belofte des vaders die je van mij gehoord hebt. En dan heb je Johannes 14 en 15 en 16 met die machtige teksten over de Heilige Geest en zijn werk. En in vers 5 waar u zegt, gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En vers 8 waar u zegt, gij zult kracht ontvangen uit de hoge, die zal over u komen. En daarom houden ze vol gemeente, ook als de verhoring uitblijft. De Heere heeft het beloofd, het is een belofte van de Vader, om Christus wil. Ja, zegt u, maar is dat dan niet het unieke? Is het ons ook beloofd? Nou gemeente, er wordt gelukkig in ons midden nog vaak de doop bediend. En elke keer als de doop bediend wordt, dan mag u het horen. En als we gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus Heilige wil ons toe-eigenen. Hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Daar heb u het, gemeente, als een belofte aan ons en onze kinderen die alles omvat. Maar tegelijkertijd wordt hier dan zo heerlijk duidelijk wat de bedoeling van de Heere is met die belofte. Dan moet je niet zeggen, nou ik heb de belofte en daarom is het in orde, want wat God belooft, dat doet hij toch. En dan moet u niet vanuit het bezit van de belofte gaan concluderen, gemeente, dat het bezit van het beloofde heil, dat deden ze in Jeruzalem ook niet. Daar in Jeruzalem zeiden ze niet, het is ons beloofd, dus we hebben het. Maar daar in Jeruzalem, daar is gezegd, het is ons beloofd. En daardoor werden ze naar God uitgedreven. Want toen zeiden ze, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Want dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. Toen gingen ze pleiten op die belofte. Toen gingen ze worstelen om de vervulling daarvan. Toen hingen ze aan de genade troon. En ze zeiden, Heere, u hebt het toch beloofd? In die weg vervult de Heere zijn belofte. En het is ons schriftuurlijk om het anders te leren, gemeend. Gods belofte zegt niet, u hebt het. Maar Gods belofte maakt ons werkzaam. Gods belofte leert ons pleiten. En dat betekent ook niet dat je maar werkeloos gaat afwachten en dat je zegt, nou ja, de Heer heeft het beloofd, dus zal wel een keer zo ver komen. Maar dit is de weg, gemeente, eendrachtig, volhardende in het bidden. In dat worstelen wat je in het Oude Testament zo vaak tegenkomt in het boek van de Psalmen. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Heere, gedenk aan uw verbond. Heere, gedenk aan uw erfdeel door u van ouds verkregen. En toen kwam de Geest deze al. Zou het groot zijn als zo werd gemeente onder ons. Ik kan niet organiseren, dat weet ik wel. Ik kan geen regels voor maken. Maar de Heere kan het geven. Al zouden er onder ons maar 2 of 3 zijn. Die als vrucht van de prediking van vanavond zo'n aangebonden leven aan de genade troon kennen. Ze de Heere worstelen om de werking en de doorwerking van de Geest in de gemeente. In vroeger dagen hebben ze gemerkt wat dat betekent. Als mensen zo in een diepe verootmoediging, zoals eens de oude Daniel dat deed, die ging ook met de belofte naar de Heere toe. Die zei, niet de beloften zijn er, dus nou kunnen we onze koffers gaan pakken. Die zei, Heer, als u het nou moet doen ter wille van ons, dan kunt u het nog niet doen, al heb u het 100 keer beloofd, want wij hebben geen rechten, bij ons is de beschaamdheid er aangezichten. Wij werpen onze smeekbeden voor uw aangezicht neer, niet op grond van onze gerechtigheden, want die zijn er niet, maar op grond van uw barmhartigheden, die vele zijn. Zou er veel veranderen, denkt u ook niet? Zou de Heere aan zijn eer komen? Wat zou de gemeente bloeien? Wat zou de vrucht van Gods werk onder ons openbaar komen? Dan wordt Christus groot. En dan wordt de Vader geprezen. Er zou een getuigenis van de gemeente uitgaan. Dit is het. Zijn ze er vanavond? Die zeggen, Heere, hier ben ik, neem me dan maar. Zijn ze er vanavond? Jonge mensen die zeggen, Heer, als u me daarvoor zou willen gebruiken, breek me maar. Recruteer me maar in uw dienst. I have a dream. Dromen zijn bedrog, gemeente. Het is de werkelijkheid. Maar de geest gaat werken. Mensen die er zichzelf voor overleren hebben. Kom, Schepper Geest. Bezoek uw kerk. Och, schonkt gij mij. Hoort u wel hoe persoonlijk het begint? Och, schonkt u mij. De hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. Kiel dan uw wet. Dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamd mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkzaam waar geweest. Hoe uw geboden mij tot uw liefde wekken. Amen. Samen danken. Wat een wonder dat u toch nog niet van ons geweken bent. Dat u zo in ons midden nog wonen wilt door uw woord en door uw geest. Heere, leer ons dat gebed. En leer ons u aan te grijpen bij uw beloftekleed. Te zeggen, ik laat u niet los, tenzij ge mij zegent. Die geest van de ontdekking. Die geest van de uitbranding. Die geest van de overtuiging. Die geest van de waarheid. Die geest van Christus. Geest van het zoonschap. De geest die leert bidden. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Leer ons dat gebed. En vervul het. Niet om iets van ons. wij hebben gezondigd. Als dienaren des woords, als kerkenraad, als gemeente. Maar doe het alleen om Christus wil. En omdat uw eer ermee gemoeid is. En de zaligheid van zondaar. Onze sotsing is Psalm 66, vers 8. Komt, luister toe, gij Godgezinden. 66, het achtste vers. Worden dus herinnerd aan de vergadering zo aanstonds. De zusters zijn daarbij natuurlijk ook welkom. Draag met u de zegen van de Heere. En ga biddend om de vervulling van de Heilige Geest. Het heerlijke Pinksterfeest tegemoet. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Amen.